Nu tijd om eens rustig stil te worden, rustig stil achter uw scherm te zitten, opnieuw. En ook misschien zijn er gasten die naar onze diensten luisteren, ook welkom vanmorgen in deze digitale prediking. Dus de prediking, het thema vanmorgen is de verheerlijking van Jezus. Jezus heerlijkheid. Jezus terugkeer in heerlijkheid, aan hem verleende heerlijkheid teruggekregen. En voordat we het woord van God openen, een korte lezing, willen we eerst samen naar het aangezicht van onze Heer gaan, van onze verheerlijkte Heer Jezus Christus, die voor ons pleit en die gezeten is aan de rechterhand van God de Vader. Ja, hier ook vanmorgen mogen we de tijd nemen om even tot rust te komen. We mochten al zingen, we mochten al bidden, we mochten al wat lezen. Heer, wat een heerlijke tijd, elke zondag opnieuw. Maar ook die tijd dat we even mogen gaan zitten aan de voeten van Jezus. Aan uw voeten, Heer Jezus. Om daar bij u het beste te ontvangen wat we in ons leven kunnen krijgen. Uw woord, uw geest die ons leidt. En de geest en woord die onze harten en levens verandert. Langzamerhand verandert naar het beeld van Jezus Christus. En straks in de heerlijkheid worden opgenomen. Vanmorgen willen we Heer danken dat u verheerlijkt bent. Dan willen we een korte tijd stilstaan waar dat begonnen is en waar dat zichtbaar werd van, voor ons in uw woord, de verheerlijking van u, Heer Jezus, uw terugkeer in heerlijkheid bij de Vader en daar in alle rust over nadenken. We bidden u ook, Heer, dat we vervuld mogen worden met uw geest en ik op dit moment, als ik het opneem, vervuld mag worden met uw geest en uit mag gaan naar Jezus Christus alleen, onze verlosser, onze zaligmaker, onze koning verheerlijkt in heerlijkheid. Heer, dank u wel, nogmaals, voor uzelf, voor elkaar en voor de tijd die u ons geeft. Amen. De verheerlijking van Jezus, en voordat de samen daar wat nader bij stil willen staan in deze prediking, wil ik u eerst vragen om met mij mee te gaan naar het woord van God, het soevereine woord van God. En naar dat machtige hoofdstuk, Johannes hoofdstuk 17, het hoge priestelijk gebed. Het gebed wat Jezus heeft gebeden vlak voor zijn lijden en sterven. En het een machtig wonder dat de apostel Johannes, volmaakt geleid door de Heilige Geest, op een later tijdstip, dit machtige gebed heeft neergeschreven in zijn evangelie en waar wij van altijd weer en telkens keer op keer weer mogen genieten. En vanmorgen lezen we uit dit evangelie slechts de eerste 5 versen, waar het woord verheerlijking enkele malen in voorkomt. En luisteren naar de woorden van Jezus toen hij bad tot zijn hemelse Vader. Johannes 17, vers 1 tot en met 5. Dit sprak Jezus, en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt, zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige, waarachtige God, en Jezus Christus, die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu, verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. We kennen allemaal de volgorde van onze gebruikelijke christelijke feestdagen. elk jaar weer opnieuw is daar het kerstfeest waar we de geboorte van Jezus herdenken en gedenken. In grote dankbaarheid en enkele dagen stilstaan bij de Zoon die kwam, bij Jezus die is gekomen, God die mens werd, onder ons heeft geleefd, heeft gepredikt, tekenen en wonderen heeft gedaan waarbij hij aantoonde dat hij was degene die beloofd was en voorzegd was doorheen heel het Oude Testament. En dan aan het einde van Jezus' leven was daar zijn kruisdood en zijn opstanding. En wat we dan met de Pasen, met de Paasdagen en daarvoor vieren. Te denken aan het bloed van Jezus. Dat het Lam Gods dat de zonde der wereld heeft weggenomen. Maar ook dat hij daarin het offer heeft gebracht en de dood heeft overwonnen. En onze zonden heeft weggenomen en ons heeft vrijgekocht. Van de vloek van Gods oordeel en dood, welke hij machtig hier proclameerde in de opstanding van Jezus Christus. Prachtige feestdagen. En daaropvolgend stappen we al heel vrij snel over naar het Pinksterfeest, wat we ook wel noemen de geboorte van de kerk, de geboorte van de gemeente. Die machtige Pinksterdag, dan voor het eerste maal, op een prachtige manier, op een uitzonderlijke manier, een eenmalige manier weliswaar, de Heilige Geest uitgestort werd in de harten van de gelovigen, van de wedergeboren kinderen van God. En sindsdien in alle harten heeft woning gemaakt, ook in u en in mijn hart. Maar één dag, die vergeten we toch eigenlijk wel eens een beetje. Die raakt wat ondergesneeuwd tussen Pasen en Pinksteren en die dag die noemen wij Hemelvaartsdag. Zo'n 10 dagen voor het Pinksterfeest en dat is dan afgelopen donderdag is die dag geweest, de Hemelvaartsdag. En die dag, daaraan herinneren wij ons dat machtige moment dat Jezus na zijn opstanding teruggegaan is naar zijn hemelse vader. Een gedenkdag, een opmerkelijke gebeurtenis van een hemelvaart. En toch ook vanmorgen, broeders en zusters, en gaat het niet zozeer, ook op hemelsvaardag, om dat werkelijke gebeuren, om dat spectaculaire gebeuren, Jezus terug naar de hemel, over de hemelvaart aan zich, maar is het net als met alle andere feestdagen, niet het spectaculaire, niet het religieuze, niet het ritueel, maar de persoon die ten hemel is gevaren. Daar gaat het om, om Jezus Christus. Hij is ten hemel gevaren, hij is teruggegaan naar zijn hemelse vader. En daarom willen we vanmorgen ook wat uitgebreider stilstaan bij dat machtige moment van Jezus hemelvaart. Maar dat niet alleen. Ook nog even iets verder te kijken. Want er is nog meer. En dat zullen we wel tegenkomen in deze prediking. De hemelvaart. Lucas vermeldt de zichtbare hemelvaart van Jezus, gezien door zijn apostelen, 2 maal. En de eerste maal vinden we dat in Lucas 24, in de versen 50 tot 53... waar Lucas heel kort en krachtig vermeldt dat Jezus lichamelijk en geestelijk teruggegaan is naar zijn vader en dat zijn apostelen daar getuigen van waren. Dan in Handelingen hoofdstuk 1 en dan met name vers 9 kort en krachtig vermeldt de evangelist Lucas dat nog een keer. Al eerder vinden we toch wel een vorm van verheerlijking van Jezus op aarde. En als we dat lezen in Matteüs 17 vers 2, we noemen dat de verheerlijking op de berg. Dat hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als licht. Dat ene moment dat de 3 discipelen erbij waren, dat Mozes en Elia aan Jezus verschenen en ze hem al toch in een heerlijkheid mochten zien. Maar dat was een moment, dat ging voorbij en Jezus was weer normaal onder hun midden. We pakken de draad op bij het gelezen gedeelte uit Johannes hoofdstuk 17. Want daar bidt Jezus tot zijn Vader. Een lang gebed, wat dan begint met die eerste 5 versen. Jezus bad dit gebed vlak voordat hij naar Gethsemane ging. Vlak voor zijn lijden, vlak voor zijn sterven en natuurlijk ook voor zijn opstanding. Jezus heeft het dan ook in dit eerste vers, zegt hij, het uur is gekomen. Het uur is gekomen, het moment is gekomen. En dan zou je verwachten dat Jezus hier direct zou zeggen, het uur is gekomen, Vader, dat ik moet gaan lijden en moet gaan sterven. Het uur is gekomen dat ik naar Gethsemane zal gaan. Dat ik gevangen genomen zal worden. Dat ik voor de rechters veroordeeld zal worden. En dat ik aan het kruis zal moeten sterven. Want dat is het reële, werkelijke gevolg wat hierna gaat gebeuren. Nee, we lezen wat anders. Jezus zegt, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon. Opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Jezus zegt tot zijn Vader, verheerlijk uw Zoon. Was zijn kruisdood. Was zijn weg naar Gethsemane. Zijn kruisdood. Dan een verheerlijking. Ja, broeders en zusters. Ook al zien wij dat in de werkelijkheid als een verschrikkelijk lijden. En dat was het ook. Laten we dat absoluut niet vergeten. Maar tegelijkertijd, doordat Jezus doorging op de weg naar Gethsemane en Golgotha, en hij gekruisigd werd, werd toch de Vader en hijzelf verheerlijkt. Want we weten dat Jezus daar als Lam van God de zonde van ons allen heeft weggedragen in zijn lichaam aan het kruis. En verzoening bracht voor ons met God. Dan kunnen we toch echt met Jezus hier meegaan en te zeggen van Heer, Vader, ik ben op weg naar het kruis. En ik zal daar sterven op een verschrikkelijke manier. Maar juist daarin wordt u, maar ook ik, verheerlijkt. De heerlijkheid van Jezus, de verheerlijking vinden we al direct daarna in zijn heerlijke, machtige opstanding. Dat is de eerste verheerlijking waar Jezus hierover spreekt. Dat is de eerste verheerlijking. Maar er is een tweede te vinden in dit gedeelte. Nu komt dat wel eens vaker tegen in de schrift. Dat er twee dingen achter elkaar worden gezet. We vinden dat nog wel eens in de Oude Testamenten, vaak in het Oude Testament. Vooral bij de profeet Jesaja, waar hij aan de ene kant de lijdende knecht des Heren noemt en eigenlijk trapeloos overgaat naar het eeuwig koningschap van de komende Messias. Hier vinden we dat bij Jezus eigenlijk ook terug. Eerst de verheerlijking door lijden en sterven en opstanding. Maar Jezus noemt hier nog een andere verheerlijking. Hij bidt, hij vraagt zijn hemelse Vader om nog een stap verder. Een stap verder dan de verheerlijking van kruis en opstanding en zijn terugkeer, weliswaar met een verheerlijk lichaam, onder de discipelen, onder de apostelen en onder de gelovigen, waar hij nog eens 40 dagen hen ontmoet en hen onderwijst, vinden we hier een andere verheerlijking waar Jezus ook om bidt. En dat lezen we heel duidelijk in vers 5. En we laten de versen 2, 3 en 4 gewoon vanmorgen even voor wat ze zijn. Want dan bidt Jezus in vers 5, en nu verheerlijk mij uw Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Broeders en zusters, dit gaat nog een veel stap verder. Dit gaat voorbij de eerste bede van Jezus om verheerlijking. Hier bidt Jezus heel duidelijk om een nog veel grotere verheerlijking dan de opstanding alleen. Want als dit gebed van Jezus niet verhoord zou zijn, zou hij voor altijd onder ons zijn als mens zijn gebleven. Dit gebed wordt ook verhoord door de Vader. Zoals ik al zei, na Jezus' opstanding verblijft hij nog 40 dagen in zijn verheerlijkt en opgestane lichaam onder de discipelen, onder de apostelen, die hij ook eens nog eens nader onderwijst. En ook nog eens belooft, wat we in de eerdere hoofdstukken in Johannes lezen, dat als hij weg is gegaan, want hij zegt, ik ga toch weer weg, niet door de dood, maar op een andere manier. En dat hij daarna de trooster, de Heilige Geest, zal zenden, de trooster, maar ook degene die de apostelen zal bekendmaken, alles wat Jezus had geleerd, gezegd en gedaan. Maar dat moment is voor Pinksteren. Maar ga nu naar die zichtbare verheerlijking van Jezus. Naar wat de apostelen hebben gezien met hun ogen en waarvan zij later konden getuigen. En waarvan Lucas zo duidelijk die tweemaal daar verslag over doet. De zichtbare moment, zichtbaar voor de apostelen, van Jezus' verheerlijking. En met nadruk zeg ik vanmorgen ook tegen u, het gaat hier over hemelvaart van Jezus. En dat hebben ze gezien. Dat was zichtbaar. Zoals ook voorheen zijn wonderen, zijn opstandingslichaam, dat hebben gezien. Lucas vermeldt in hoofdstuk 24 en Handelingen 1 vers 9... De hemelvaart van Jezus. Wat kunnen we dat mooi lezen hier in dit stuk. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. Lucas 25 vers 51. En dan in Handelingen, en nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Handelingen 1 vers 9. Prachtige woorden van Lucas die elkaar perfect aanvullen. Kort en krachtig, dat zichtbare moment dat Jezus teruggaat naar de Vader, de zichtbaar geworden voor de discipelen, voor de apostelen van zijn verheerlijking. Lucas vermeldt het dus twee keer, heel duidelijk, zowel in het evangelie als in Handelingen. Dat vinden we wel eens vaker in de Bijbel, een korte vermelding aan de ene kant, in Lucas, een korte vermelding, en dan gaat Lucas in Handelingen nog eens, maar dan uitgebreider wat er vooraf ging en wat er daarna kwam. Maar wat we hier zien, wat Lucas vermeldt, Jezus hemelvaart, is de verhoring van Jezus gebed. Dat hij verheerlijkt werd en opgenomen in de hemel. Terugging naar zijn hemelse Vader. En wat lezen we dan ook in Lucas 24 vers 52... De apostelen zien de zichtbare verheerlijking van Jezus en wat doen ze? En zij aanbaden hem. Indrukwekkend, Jezus' gebed verhoord en zij aanbaden hem. terwijl ze hem weg zien gaan. En dan zouden we toch denken, dan zien ze Jezus, zoals Lucas zegt, hij gaat bij, verwijdert zich van hen. En hij wordt in de hemel opgenomen. En dan zou je toch mogen verwachten dat de apostelen teleurgesteld waren. Jezus opgestaan uit de dood, aan hen teruggegeven. 40 dagen hebben ze hem regelmatig weer ontmoet. Hebben ze weer van hem mogen leren. En nu vertrekt hij toch weer. En ze begrijpen denk ik heel goed dat ze nu wel weten dat hij niet meer vlak daarna weer terug zal komen. Je zou verwachten dat de apostelen gedeprimeerd en neerslachtig waren. Maar nee. Op een of andere manier vatten ze het. Dit is onze meester, onze verlosser, die nu verheerlijkt wordt, die opgenomen wordt in heerlijkheid. Want wat lezen we ook in Lucas 24, vers 25. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Met grote blijdschap. Die zichtbare verheerlijking, die zichtbare terugkeer van Jezus, dat ze hem weg zien gaan in de wolken, brengt hen tot aanbidding en tot grote blijdschap. Een kleine toepassing naar ons. Hoe vaak lezen we dit? Maar hoe vaak brengt dit, wat hier Lucas vermeldt, de zichtbare verheerlijking van Jezus, waar Lucas van getuigt en waarvan de apostelen hebben getuigd, brengt ons dat tot aanbidding en tot een grote blijdschap. Want het is een heerlijk vervolg op zijn opstanding. Jezus, zijn gebed wordt verhoord. Jezus die bad, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik had eer de wereld was, vindt hier plaats. Dat moet ook ons vandaag en de dag, elke keer als we dit lezen en niet alleen met de hemelsverdag, moet ons dat ook brengen tot een grote aanbidding en tot een grote blijdschap. Jubelen, Jezus is verheerlijkt. Jezus is teruggekeerd in de heerlijkheid waar hij was van voor de grondlegging der wereld. Maar Gods woord laat het hier niet bij. Dit alleen al bracht de apostelen tot aanbidding en tot grote blijdschap. Maar als de Heilige Geest uitgestort is met Pinkster, dan wordt er nog meer geopenbaard over de heerlijkheid van Jezus. Wat ik dan in deze zin wil zeggen van, ja, de min of meer niet met de ogen zichtbare heerlijkheid van Jezus te zien, maar met de geest, de Heilige Geest die in ons hart geeft, die ons een blik geeft in de geest van de heerlijkheid van Jezus. Daar vinden we nog meer in het Nieuwe Testament. En enkele passages willen we daarom ook vanmorgen met elkaar lezen. Wordt ons een getuigenis gegeven van de meerderheid van de heerlijkheid van Jezus. In prachtige woorden. Laten we daarom ook vanmorgen die gedeeltes, een paar gedeeltes eens lezen uit het woord van God. Wat na Pinksteren, na de uitstorting van de Heilige Geest op de gelovigen, ons ook is meegegeven en geopenbaard. Soms krachtige woorden, vol van kracht, vol van de Geest en vol van waarheid. En als eerste gaan we met elkaar naar die korte, krachtige proclamatie, boodschap van Hebreeën 1, vers 3. Hebreeën 1, vers 3. En dan lezen we dit. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is, en dat is Jezus. En de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dat gezet zijn aan de rechterhand van de Vader in de hoogste hemelen, konden de discipelen, de apostelen toen daar op de berg, en dat zal vrij zeker de Olijfberg geweest zijn, konden ze niet met hun ogen zien. Maar hier, de schrijver aan de Hebreeënbrief, beeldt het ons zo duidelijk uit. Want Jezus werd opgenomen in heerlijkheid, maar hij bleef niet ergens zweven tussen hemel en aarde of zo, iets mystieks. Nee, hij werd opgenomen in de nog voor ons onzichtbare heerlijkheid, in de hoogste hemel, in de hoogste hemelen, aan de rechterhand, dat wil zeggen, aan de hoogste plaats, naast de majesteit in de hoge, naast God, zijn hemelse Vader. Ja, en dan willen we ook nog gaan met elkaar naar een ander machtig gedeelte van de apostel Paulus. Maar hier al, in de brief van Hebreeën, die laat ons in de geest zien wat er werkelijk gebeurde daar op de Olijfberg, toen Jezus zichtbaar werd opgenomen in de hemel. Laat ons hier zien waar hij is in opgenomen en wat die heerlijkheid inhoudt. Al kunnen wij de hoogte en de diepte en de eeuwige grootheid daarvan nog steeds niet doorgronden, toch geeft ons de tekst hier zo ongelooflijk veel. En dan willen we met elkaar nog eens gaan naar dit belangrijke gedeelte in de brief aan de Filippenzen. In de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2. En daar willen we dan die machtige versen lezen vanaf vers 5. Waar we eigenlijk weer in deze versen dat hele plaatje krijgen te zien van Jezus die komt in het vlees. Jezus die God verheerlijkt, zijn hemelse Vader verheerlijkt in zijn kruisdood, in zijn sterven, in zijn opstanding, maar ook in de diepste betekenis van zijn hemelvaart. Heel het plaatje wordt in deze Christushymne, zoals hij wel wordt genoemd, ons weer voor ogen gezet. En dan lezen we in Filippenzen hoofdstuk 2 vanaf vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Ja, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Waarvan Jezus ook zegt, ook daarin worden Vader en ik verheerlijkt, is de heerlijke boodschap van de verlossing, van de verleende genade. En dat is voor ons. Maar in dat alles wordt boven alles God de Vader en Jezus verheerlijkt. Wat gestalte krijgt en bewezen wordt in zijn opstanding. Maar dan gaat het hier verder. In vers 9. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken, boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Wat een prachtige boodschap. Wat een prachtige boodschap. Eerst de verheerlijking van Jezus en de verheerlijking van God de Vader. En daar leg ik vanmorgen de nadruk op. We leggen meestal de nadruk op als Jezus sterft aan het kruis en opstaat uit de dood naar ons. Voor ons. Voor ons. Maar nu leg ik de nadruk op vanuit Johannes hoofdstuk 17 op dat ene machtige punt. Dat ook in Jezus aartsleven, in Jezus lijden, in Jezus sterven, God de Vader en met hem hij zelf verheerlijkt werd. Maar hier zien we wat de hemelvaart van Jezus ten diepste betekent. Want Jezus is gezeten aan de rechterhand van God. Daar de naam boven alle namen heeft ontvangen. Dat is verheerlijking ten diepste. De naam boven alle namen ontvangen. Dat is het verhoring van het gebed van Jezus als hij tot zijn vader bidt. En verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. De naam boven alle naam ontvangen. Waartoe? 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 Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heren is tot heerlijkheid van God de Vader. Dit omvat enorm veel. Tot heerlijkheid van God de Vader. Uiteindelijk zullen niet alleen de gelovigen hun knie buigen voor God de Vader. Hun knie buigen voor de verheerlijkte Jezus. Hem aanbidden. Maar uiteindelijk, zegt Paulus hier, zal uiteindelijk alle knie, al heel de schepping, buigen voor hem en hem aanbidden tot heerlijkheid van God de Vader. Jezus ging terug naar de Vader. Jezus bad, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bezat voor eer bij u bezat voor eer de wereld was. Van voor de grondlegging der wereld, van voor eeuwigheid verleden. En Jezus is verheerlijkt. En Jezus heeft de naam boven alle namen ontvangen. En Jezus is gezeten aan de rechterhand van God. En alle knie en heel de schepping zal ooit voor hem buigen. Dan is de verheerlijking van Jezus en God de Vader, wordt volop zichtbaar, wordt volop vervuld. Alle knie zal buigen. Weer een korte toepassing. Maar wat een enorm voorrecht is ons verleend. Mogen wij ontvangen in onze wedergeboorte, dat wij nu al tot aanbidding mogen komen en kunnen komen. Dat wij nu al, voordat heel de schepping zal buigen, de verheerlijkte Jezus Christus mogen aanbidden in grote blijdschap en grote dankbaarheid. Ja, natuurlijk, als onze Verlosser, dat is naar ons toe, maar hem als verheerlijkte Heer die de naam boven alle namen heeft ontvangen. Vanuit ons wedergeboren en verloste leven, in grote blijdschap en in grote dankbaarheid, de verrezen, opgestane en verheerlijkte Heer mogen aanbidden. Dat begon daar zichtbaar op de Olijfberg, want Lucas vermeldt dat de apostelen teruggingen naar de stad Jeruzalem, dus we nemen aan dat het de Olijfberg was. Maar Jezus zichtbaar werd opgenomen. Maar we mochten ook vanmorgen een blik werpen in die nog voor ons onzichtbare werkelijkheid waar Jezus nu is. Maar dat is nog niet alles. Mijn broeders en zusters, nog niet alles. Er is ook voor ons nog meer. Want tot zover vanmorgen mochten we stilstaan bij de verheerlijking van Jezus. Zijn teruggaan in de heerlijkheid die hij had eer de wereld was. En hij heeft ontvangen de naam boven alle namen, waarvoor elke knie zou buigen. Want ieder kind van God en ieder die de Heer Jezus heeft aanvaard als verlosser en is wedergeboren en hem aanbidt als verheerlijkte Heer, zal in de komende toekomst mogen delen in zijn heerlijkheid. Wat niet anders wil zeggen dat ieder verlost kind van God, en bent u dat en ben jij dat, ook verheerlijkt zullen worden in hem en met hem. En daarom gaan we tot slot vanmorgen nog even naar de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, waar dat zo vaak gelezen al, maar zo krachtig wordt verwoord door de apostel Paulus. Maar ook in andere schriftgedeelten vinden we dat regelmatig terug. Petrus die zegt, spreekt over een erfenis voor ons weggelegd in de hemel. Maar hier, in de eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 4, vinden we dat korte en krachtige gedeelte waar de apostel Paulus ons meeneemt naar dat moment dat ook wij in en met Jezus verheerlijkt zullen worden. En met alle gelovigen. Laten we het lezen. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 vanaf vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, omdat u niet bedroefd bent zoals de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met het geroep en met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. En hier gaat het over onze hemelvaart. Wat een machtige genade die Jezus geschonken heeft aan ons door zijn bloed en door zijn offer in zijn opstanding, in zijn verheerlijking. En dat het daar niet bij blijft, maar dat hij terugkomt. Terugkomt en ons zal roepen en wij ook. Gestorven of nog hier levend, hem tegemoet zullen gaan en naar hem toe zullen gaan. Dan mogen wij toch ook verheerlijking noemen, opgenomen worden in wat? In heerlijkheid. Wat een belofte wacht ons. Wat een verder gevolg van Jezus' verheerlijking. Begrijpt u een beetje waarom we toch ook wel in stil mogen staan bij Hemelvaartsdag? Want als dat niet geweest was, was er geen Pinkster geworden. En zouden wij even goed nog voor altijd in het graf zijn gebleven. En geen verheerlijk lichaam hebben gekregen. Het is zo'n mooi geheel. Jezus is ons voorgegaan in de dood. Jezus is ons voorgegaan in de opstanding. Jezus is ons ook voorgegaan in de verheerlijking. En wij, door genade alleen, mogen daarin straks delen. En dan eindigen we gewoon heel eenvoudig met die woorden van Paulus. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Heer, dank u wel. Het was misschien vanmorgen niet zo'n gemakkelijk onderwerp. In de voorbereiding, Heer, heb ik er ook wel mee geworsteld. Maar de openbaring, Heer, die er uit uw woord spreekt, is zo voor heerlijkheid. En dat we ook vanmorgen weer hebben getracht u, Heer Jezus, absoluut centraal te zetten. Want het gaat in de eerste plaats om u en om de Vader. En het is genade alleen dat we daarin mogen delen. Zoveel genade. Zoveel genade dat we absoluut niet verdienen. Dat een ieder die door u geroepen is en tot het kruis gebracht is en tot wedergeboorte is gebracht, ooit ook straks verheerlijkt mogen worden in een verheerlijkt opstandingslichaam gelijk Jezus, om voor altijd bij u te zijn. En daarom hier is het ook dat Paulus zo zegt, troost elkaar met deze woorden. Troost elkaar dat het aardse leven met al zijn downs en ups ooit voorbij zal gaan. En dat er voor ons dan een toekomst wacht in heerlijkheid. Verheerlijkt in en met Jezus tot eer en heerlijkheid van God de Vader. Dank u wel, Heer, dat als we die korte geschiedenis van de hemelvaart lezen, het vervolg reeds mogen geopenbaard worden. Heer, dank u wel voor deze zondag. Amen. Geliefde broeders en zusters, mag ik u ook weer van deze plaats een gezegende zondag verder toewensen. In uitzien met elkaar van dag tot dag. En de dag dat Jezus komt, ons roept en ons verheerlijkt. Tot later.